Ik hoop dat de Heer ons helpen wil om vanavond Malachi 2, een klein stukje uit Malachi 2, te overdenken. Malachi 2, ik begin bij vers 3 te lezen en dat lees ik dan tot en met vers 9. Malachi 2, zie, ik ga uw nageslacht bestraffen. Ik zal mest op uw gezicht strooien. De mest van uw feesten. En daarmee zal men u wegdragen. Dan zult u weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi blijven zou. Zegt de Heere van de legermachten. Mijn verbond met hem was het leven en de vrede, en die gaf ik hem. Vrees voor mij, of tot vrees voor mij. En hij vreesde mij, dat heeft altijd te maken met eerbied, met ontzag. En in de tegenwoordigheid van mijn naam was hij verschrikt. Hij had dus echt ontzag voor de Heere. En als de Heere zich openbaarde in de tegenwoordigheid van zijn naam, dan voelde hij dat ook. Dan beleefde hij dat ook. Betrouwbaar onderwijs in de wet was in zijn mond. Geen ongerechtigheid werd op zijn lippen gevonden. In vrede en oprechtheid wandelde hij met mij. En velen bekeerde hij van ongerechtigheid. Voorzeker, de lippen van een priester moeten kennis bewaren. En uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken, want hij is een gezant van de Heere van de legermachten. U echter, u bent afgeweken van de weg. Velen hebt u door uw onderwijs in de wet doen struikelen. U hebt het verbond met Levi teniet gedaan, zegt de Heere van de legermachten. Daarom heb ik ook u verachtelijk gemaakt en onbeduidend voor heel het volk. Want u neemt mijn wegen niet in acht en ziet bij uw onderwijs in de wet de persoon aan. Tot zover de tekst die ook op de uitnodiging voor deze avonden staat. Misschien is zo'n titel niet zo aantrekkelijk en als je dit stukje tekst leest, misschien thuis gelezen hebt, dan denk je, nou ja, wat moeten we daar nu mee? Hoe moet je daarin staan? Hoe kan dit nu? Hoe gaat dit inhoud krijgen in onze levens en in de gemeente waarin we staan? Ik wil proberen u mee te nemen naar wat de schrift hierover zegt, want schrift met schrift vergelijken is altijd de beste uitleg. Er is een tijd geweest dat het hele volk bedoeld, het hele volk Israël, dat het hele volk Israël bedoeld was om priester te zijn. Dus niet een paar, het hele volk. En toen Mozes met de Heere sprak, 40 dagen, 40 nachten, en hij de voorschriften omtrent de tabernakel kreeg, en de wet des Heren kreeg, de twee stenen tafelen met de 10 woorden. In diezelfde tijd was het volk in 40 dagen al de kluts kwijt. Dus 40 dagen op de berg waren op hetzelfde moment 40 dagen van bij de verwildering. En ze hebben tegen Aaron gezegd, dat was toen al de belangrijkste man, broer van Mozes. Wij moeten een God hebben die we zien kunnen. Maar we hebben niks aan een soort vage duiding. Ja, er is een God in de hemel. Ja. Hoe ziet hij eruit, weten we niet. Ze waren natuurlijk in Egypte geweest, honderden jaren. En daar hadden ze wel afbeeldingen van goden. Meestal waren dat dieren. Aaron heeft uiteindelijk geen rug gehad, geen sterke rug gehad, en heeft gezegd, nou oké, dan als jullie nu goud hebben... Nou ja, hij kreeg een enorme collecte toegeschoven. Want daar hadden ze wel wat voor over. En Aaron zegt, en toen wierp ik dat in het vuur en toen kwam dat kalf eruit. Ja, zo ging het precies. Je gooit maar wat in het vuur en dan komt er vanzelf een kalf uitlopen. Onzin natuurlijk. Hij heeft heel bewust een kalf laten maken of zelf gemaakt. Dat hadden ze gezien in Egypte. Dat was niet zo vreemd. En toen zijn ze om dat kalf heen gaan dansen. En ze hebben gezegd, Israël, dit is uw God die u uit Egypte heeft verlost. Nou, dat ging heel ver. Ze hebben nooit de Here afgezworen, zal ik maar zeggen. Maar ze hebben iets visueel gemaakt. Ze hebben vorm gegeven aan wie God zou zijn. Dan komt Mozes met die twee stenen tafelen van die berg Horeb af. Weet inmiddels van de Here dat helemaal mis is gegaan daar. Jozua twijfelt nog, die denkt dat er een soort krijgsgeschreeuw is, dat ze ruzie hebben of oorlog. Maar Mozes, die wist het al van de Here. Mozes zegt, nee, dat is het niet. Mozes heeft die twee stenen tafelen stuk gegooid aan de voet van de berg. Nu weet ik niet of je makkelijk iets weggooit, maar als je nu twee stenen tafelen, twee stenen tabletten van steen, beschreven door de vinger Gods in je handen krijgt, God zelf had de woorden geschreven, zegt de Bijbel, dan denk je, nou, ik kan wel een papiertje kapot scheuren, maar dat gaat niet. Kapot. Waarom? Ik heb me dat vroeger al afgevraagd. Waarom? Waarom heeft de Heere Mozes nooit een verwijt gemaakt van dat had je niet moeten doen? Of was er geen andere oplossing denkbaar? Mozes wist wie de Heere was. Hij was 40 dagen, 40 nachten bij de Heere geweest op de berg. En de heiligheid en de glorie van God had die berg omgeven. En de Heere had tot hem gesproken. Hij was diep en diep en diep geraakt door de aanwezigheid van Yahweh. En hij had horen zeggen, ik ben de Heere, uw God. Er is niemand zoals mij. En ik ben heilig. Ik kan de zonde niet zien. En als je iets maakt, een soort afgodsbeeld, is voor mij afschuwelijk. Dit kan ik niet zien. Mozes wist dat. En toen heeft hij een conclusie getrokken. En die conclusie was, ofwel als ik straks met die twee stenen tafelen in het hele kampement kom, in de legerplaats komt, in die grote camping kom, dan gaat het hele volk eraan. Of een tweede optie is om die stenen tafelen stuk te gooien. Of het volkstuk, of de twee stenen tafelen stuk. En Mozes koos, alsof het een beeld van de Heer Jezus is, nou dan moet dat maar stuk. De twee stenen tafelen stuk gegooid. En Mozes is toen aan de ingang van die legerplaats, van die camping gaan staan. En die heeft geroepen, wie is voor de Here? En toen, broeder, zuster, kwam één stam naar voren. En dat was de stam van Levi. Daar is het begonnen. Aanvankelijk was het hele volk bedoeld om priestervolk te zijn. En vanaf dat moment is alleen die stam bedoeld om priester en leviet te zijn. Omdat ze voor de Here waren. Levi heeft meegedaan met de gouden kalf procedures. Want Aaron, notabene, de belangrijkste man van de stam van Levi, heeft het kalf gemaakt. Ik bedoel, je kunt niet zeggen dat die alleen maar hoofdschuddend nee geroepen hebben of zo. Dat is niet zo, ze hebben meegedaan. Maar ze kwamen tot inkeer. En ze hebben gezegd, we willen voor de Here zijn. En vanaf dat moment is de stam van Levi een heel bijzonder gezelschap. Ze krijgen geen erfdeel, geen vierkante kilometer in het beloofde land. Want de Here was hun erfdeel. En de vuuroffers van de Here, dat was hun erfdeel. De hele speciale taak. Ze werden dus eigenlijk over het hele land verspreid. En die Levi-steden werden ook nog Levieten-steden genoemd, maar die werden bovendien vrijsteden. Alle vrijsteden waren Levieten-steden, later. Er zit een hele mooie gedachte achter dat de Heere een heel bijzonder gezelschap uitkoos om voor hem te gaan. Niet omdat ze beter waren dan de anderen, maar omdat ze op een bepaald moment inzagen, zoals we gedaan hebben, is het niet goed, dat is fout. En nu kiezen we. Wie is voor de Heere? En toen kwamen ze uit hun schuilhoeken. 11 stammen bleven zitten waar ze zaten en 1 stam kwam bij Mozes. Nou, die hadden een fikse opdracht onmiddellijk, maar die moesten ook nog het oordeel van God uitvoeren. Dat hebben ze gedaan. Dat was niet niks. En deze stam is de Levietenstam. En er zitten 2 delen bij de Levieten. Dat weet u. Er is een deel priester, klein deel maar. En er is een deel Leviet. Eigenlijk waren de priesters ook Levieten, maar ze kwamen ook van Levi af. Dus daar komt het woord Leviet vandaan. De priester was ook een Leviet. Maar met een speciale taak. En die Levieten en die priesters uit het Oude Testament als een speciaal gezelschap binnen het hele volk van God, die hebben jaren dienst gedaan. En die mochten hun taken gaan uitvoeren. Dat hebben ze gedaan. Ze zijn speciaal ingewijd, hebben speciale kleren gekregen, speciale voorschriften, speciale ceremonie. Heel speciaal gezegend en in het ambt gezet. Nu, wat zou dit hele stukje al betekenen voor ons? Nou, in de eerste plaats dit. Als u hier zit, als een gelovige, dat hoop ik eigenlijk. Ik vraag niet naar welke kerk u gaat zondag. Wel of u naar de kerk gaat. En met de kerk bedoel ik dan de kerk van de ware Christgelovigen. Dus die leven uit God hebben. Die wederom geboren zijn, die leven hebben en die bij de Heer Jezus horen. Maar alle gelovigen vormen samen de gemeente. Ik hoop dat u erbij hoort. Niet omdat u in de kerkelijke registers een naam hebt, of omdat u bijdraagt aan de kosten van het gebouw, of weet ik veel waaraan. Maar omdat u leven uit God hebt. Het hele volk van God vandaag is groter dan u vermoedt. Maar zijn ze ook allemaal priesters en levieten? Ja, dat weet ik ook niet. Ben ik Mozes dan? Moet ik dan aan de ingang bij elke kerkdeur gaan staan op een zondagmorgen? Een slieder is aan de beurt, ben ik een slieder? Nou, dan heb je al een hele rij kerkdeuren. Daar moet je dan ook nog een beetje bij posten, een beetje de aanvangstijden uitvogelen. Wie is voor de Heere? Nou, als je dat dan gaat roepen, dan denk je, oei, 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 dan heb je gelijk de hele lawine over je heen. Dan zeg je, oh, waar bemoeit u ze mee? En u bent helemaal niet van onze club, u weet helemaal nergens wat van. En, fan, u wordt met de Dordtse leerregels, de Sliedrechtse leerregels, om de oren geslagen. En dan gaat hij weer. De Bijbel zegt dat u die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus en die samen door de Heilige Geest aaneengesmeed bent, dat u priesters bent. U bent een priester. Dat noemen we het ambt van elke gelovige. Dat is een term uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het ambt aller gelovigen. U. Geen theologische opleiding? Nee. Moet je daar niet? Ja, je moet wel 1 tekst uit de Bijbel uit je hoofd kennen. Dat is, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Johannes 3, vers 16. Voorwaarde 1. Dat is zo. Maar u die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, u die deel uitmaakt van het lichaam van Christus, van het huis van God, u bent priester. En priester zijn betekent dat je in het ambt gezet bent. En dat je in de richting van Yahweh, in de richting van de Heere iets te doen. Zoals priesters in de richting van het volk uit, in de richting van God offers brachten, geurstoffen brachten, dienst deden. Alle taken van Levieten waren erop gericht dat de priester zijn taak ten volle zou kunnen uitvoeren. Alles wat er aan hulptroepen aanwezig was, en er was een hele batterij van, was eigenlijk gericht op die aanvankelijk 5 priesters die priesterdienst mochten gaan doen. Er waren veel, veel meer Levieten, duizenden, maar er waren maar een paar priesters. En als ik dat nou vandaag vertaal, dan klinkt het zo. Vandaag zijn er maar heel weinig die eigenlijk zien wat een priester doet. Een priester is in het ambt. Een leviet is iemand die een taak heeft en dat is iemand met een gave. Levietendienst hoort bij het lichaam van Christus, bij de gaven. Maar priesterdienst hoort bij het huis van God. Dat is echt verschil hoor. Als u nou toch een verschil hebt tussen het huis van God en het lichaam van Christus, dan heb je daar echt wel een behoorlijke kapstok om dit te onderzoeken. In het ambt, priesterdienst, lofoffers brengen, de vrucht van de lippen die zijn naam belijden, de Vader zoekt aanbidders. Dat is u. Dan bent u in de buurt. En dan moet u niet vertellen, want dat de truus is ziek of daartoe is het zo moeilijk voor Jezus, schoonzoon. Dat is waar. Dat is levietendienst. Priesterdienst is de Vader vertellen wie de Heer Jezus is. En dat is heel moeilijk, want dat kun je bijna niet uit elkaar trekken. Hoe kan iemand die zorg op zorg gestapeld heeft gezien, gevoeld, ervaren, daar ineens loskomen van al die zorg en dan ineens alleen maar denken aan de Heer Jezus? Ja, dan zeg je me, ja, dat is niet echt. Dat is gemaakt of zo, dat is dan een soort houding. Nee. Een priester is iemand die in de richting van de Heere de offers brengt. Laten we dan opofferen, een offerande van lof, dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Ik citeer uit de brief aan de Hebreeën. Priester zijn betekent aanbidders zijn. En aanbidders is niet hetzelfde als bidders. Is ook niet hetzelfde als voorbidders. Is dat niet belangrijk, dat bidden en dat voorbidden? Jawel, heel belangrijk. Maar waarom mocht Aaron, toen die beide zonen niet gestorven waren, die taak niet ophouden? Was dat omdat God zo wreed was? Omdat God nog een keer zout in de wonden van Aaron wilde strooien? Hij wist best dat zijn zonen het niet goed gedaan hadden. Maar moet je dan daarom nog een keer ingewreven krijgen dat het allemaal niet deugt, dat het niet kan, dat je nog meer pijn leidt? Is dat de insteek? Nee. De insteek is amen. Ja, hè. Ook al zou je alleen maar dat zeggen. Want u bent de Heer. Stil worden voor God. Misschien denken, ik snap het niet helemaal, maar Heer, ik weet dat u de Heer bent. En we willen u prijzen, omdat u de Heer bent. En een leviet die komt bij je op bezoek en die gaat naast je zitten en zegt, ik wil je graag met je bidden, ik wil je graag vertroosten, ik wil je graag een tekst voorlezen. Dat is een heel andere taak. Begrijp je wat ik bedoel? Ik hoop dat dat helder wordt, dat er een verschil in taak is, heel groot. In de oude dag waren er velen leviet en heel weinig een priester. En misschien is dat nog wel zo. Ik wil niet kattig doen, maar ik heb zo vaak een aanbiddingsdienst meegemaakt en dan is het net begonnen en dan gaat het over, nou ja, ome Jan die zo ziek is. En, nou ja, dat, ik snap het wel. Nou, neem dan maar een apart moment van gebed voor. Vooraf, achteraf, weet ik veel. Daar is niks mis mee om samen te bidden voor onze families, voor onze broeders en zusters die in nood zijn, die in moeite hebben. Maar het is niet de aanbidding. De aanbidding is hem prijzen. Ik wil niet de schoolmeester uithangen. Het onderscheid is er. Nu zegt de Heer, die levieten, ja, die zijn aan mij verantwoording verschuldigd, maar die hebben bedoeld om de priesters hun taak te laten verrichten. Nou, als ik nu vanavond hier ben, dan ben ik als een treurende leviet naar hier gekomen. Misschien wel met advies van doe dat nu maar niet, want je kunt beter daar zijn. Daar ben ik ook geweest. Wil ik ook graag een levietendienst. Heb ik gedaan in het ziekenhuis. En geprobeerd te vertellen wat de Heere zou willen gezegd hebben. En hier doe ik ook levietendienst. Om jou te vertellen, om jullie te vertellen wat de Heere eigenlijk zou willen van jou. Dus levietendienst. De Bijbel zegt, wie is er nu meer? Hij die dient of hij die aanlicht? Heb je dat ooit gehoord? Staat in de Bijbel, het Nieuwe Testament. Nou ja, dat was voor de Joden niet zo moeilijk, want de mensen die aanlagen, die waren aan tafel genodigd. En degene die dienden, dat waren de bedienden, dat waren de mensen die met de spijzen heen en weer gingen. Wie legt er nu aan dan, nu? Ja, u. Wie loopt met een bordje eten? Dato. Dus ik doe een levietendienst. Wie is er nu meer? Die aanliggen of die? Nou ja, hij die. Dat is ook de reden. Misschien vindt u het heel gek. En misschien is het wel een soort stukje bungel in een hoenderhok. Waarom ik niet bij de deur sta om u te zegenen. Want u moet mij zegenen. Ongetwijfeld wordt het mindere. Ik ben de mindere. Wie was er nu meer? Zij die aanlagen of hij die diende? Nou ja, zij die aanlagen, zegt de schrift. Nou, ongetwijfeld wordt het mindere gezegend door het meerdere. Als ik dan de mindere ben, dan moet u mij gaan zegenen. Sorry hoor, dat hoeft niet. Ik loop al een paar jaar mee. Want dan kun je nog allerlei formele kreten uitslaan en denken, ja, zeg je altijd. Die zuster in Hollandse Veld zei een keer tegen mij, we hebben prachtig gesproken vanavond, broeder. Nou, ik denk, mooi. Ik zeg, je hebt het goed begrepen, maar nu was het er helemaal mee eens. Zag u dat? Ja, dat zag u. U knikte de hele avond. Ze had geslapen. Misschien was ze wel heel veel weg en had ze die bemoediging nodig, maar niet. Dus stop maar met kretologie. Want daar zit het hem niet in. Dit is het niet. Maar waar het wel om gaat is, zien we nog een beetje een priestertaak en een levietentaak. En de leviet, die gaat eigenlijk van God uit naar de mensen toe. Je zou het bijna met een koninklijk priesterschap kunnen vergelijken. Maar het is ook een heilig priesterschap. Dat is van ons uit naar God toe. Deze levieten hadden een bijzondere afspraak met de Heer. En die levieten die werden gebruikt om de berderen van de tabernakel te sjouwen. Die noemen we even een wat minder, minder in het oog springende bezigheid. Althans voor ons. Ik denk, nou ja, als je helemaal niks kunt, kun je altijd nog sjouwer worden. Toch? Een beetje krachtpatserij. En je kunt meehelpen. Is ook zo. Maar die sjouwers, die kregen op een bepaald moment ontslag. Want toen de tabernakel in Silo in de tijd van Samuel neergezet werd, is die nooit meer verplaatst daarna. Nooit meer. Waar moesten al die levieten? Duizenden. Ja, die moesten omgeschoold worden, zei de Heer. Toen heeft de Heer van al die sjouwers zangers gemaakt. Toen kreeg je het Sliedrechts mannenkoor en het Sliedrechts zusterkoor. Het Sliedrechts mannenkoor heb ik afgelopen zaterdagavond horen zingen. Dat was in een EO-programma, geloof ik. Nederland zingt. Nee, maar die levieten, die zangers zijn die sjouwers zijn omgeschoold tot zangers. Het bleef een levietentaak. En die waren net zo'n beetje klaar met hun opleiding toen Salomo de tempel opende. En toen stonden ze voor het eerst een soort uitvoering te geven bij het wasvat. Let op, bij de zee. Dat is de term van bij een glazen zee. Weet je, die is in allerlei liedjes terug te vinden, die term. Maar dat was de zee, zo wordt het wasvat genoemd. En daar zongen ze. Volleerd in het gezang Gods. Ja, dat was knap. Levieten. Salomo heeft al gezegd dat de levieten in staat waren om het woord van God uit te leggen. Maar ik zal u nog een tekst lezen en dan heb u wat ik eigenlijk wilde zeggen ook te pakken. In Nehemia hoofdstuk 8. Nehemia 8. Zoek het maar even op als u wilt. Nou, anders niet, dan zoekt u het later maar op. Ezra, Nehemia, nou ja, je weet het wel, voor Job, voor de psalmen, voor Esther. Maar uw geheugen is beter dan mijn geheugen misschien, dus doe maar. Zoek het maar op. Nehemia 8. Dat is een hele tijd later, dus Dat is al in de tijd van Ezra. Dan zijn ze al terug uit de ballingschap van Babel. En dan komen ze terug in Jeruzalem en ze beginnen met de herbouw van de tempel. De ark van het verbond is nooit teruggekomen. Laat me allemaal zitten. Allemaal details die heel belangrijk zijn, maar niet nu. Nehemia 8, vers 7. Ezra, dus een tijdgenoot van Nehemia, loofde de Heere, de grote God. Maar Ezra was een priester, schriftgeleerde. Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. Ze knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Aanbidding. Dat doet Ezra. Dat is aanbidding. Ze hebben me gevraagd hoe moet de gemeente in Nijverdal heten. Tijden terug, dat noemen we maar Ezra-gemeente. Priester, schriftgeleerde, priester en onderwerp. Maar goed, dit is gebeurd. Maar nu, let op. Vers 8. Yeshua, Bani, Serepja, Jamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis zodat men de voorlezing begreep. Levieten. Toen waren de Levieten, priesters ook, priesters waren ook schriftgeleerden en die werden ook genoemd, maar ook de Levieten worden dan ineens gezien als mensen die met het wetboek van de Heere onder hun arm naar plaatsen gingen en daar onderwijs gaven, zodat het voorgelezene ook begrepen werd. Zou u niet willen dat er een paar van die levieten in de nieuwe gemeente zijn? Ik heb erom gebeden, heel vaak. Een paar. Ik weet nog hoe een paar gelovigen mij geïnstrueerd hebben, geleerd hebben, hoe ik bijna aan hun voeten mocht zitten. En dat was niet een officiële theologische opleiding, dat was gewoon in een huiskamer aanvankelijk. En ook daar onderwijs kreeg. En ik snapte het een beetje. Misschien zeg ik er nog iets over straks. Ja, ik zal er straks niet iets over zeggen. Maar dat zijn de dingen die je aangereikt krijgt van knechten van de Heere Levieten, die hun Bijbeltje kennen en die ja, een beetje doorkneed zijn in de schriften. En die gaan iets vertellen. Weet u dat het volk van God verloren gaat door gebrek aan kennis? Hosea 6. Weet u dat er een schrikbarend gebrek is aan kennis vandaag? Dat bijna niemand nog weet wat het is. Dat je een Bijbeltje ook niet meer mee hoeft te nemen naar de dienst. Maar die halve tekst die de voorganger voorleest, ja, die krijgen we dan wel mee. Sorry hoor, dat is weer te kattig misschien, maar als je mensen bij elkaar roept voor Bijbelstudie, zeg je, ja, nee. We willen wel praten over, nou ja, en dan wil je je eigen mening geven. En dan moet jij eigenlijk je ei kwijt. Jij wil even zeggen hoe belangrijk jij bent en wat er allemaal in jouw optie zou moeten gebeuren. Maar niet wat Gods optie is. Nou, dan hebben we genoeg gezegd. Levieten, priesters. En de Heer zegt in Malachi, dat is vlak voor de komst van de Heer Jezus. Dat is het laatste Bijbelboek in het Oude Testament. Hoe is het nu gesteld met onderwijs? Ja, natuurlijk, het stikte van de fariseeën en van de schriftgeleerden. Ja, ja. Hele horden liepen er rond. Als je nu in Jeruzalem rondkijkt, je ziet al die zwarte hoeden en die zwarte baarden en die zwarte jassen. Dan denk je, oh jongen, 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 jongen. Ze hebben in elke kerk wel 20 van die kerels of zo. Bij wijze van, hè? En zien ze iets? Ja, ze zien wel wat ik allemaal niet goed doe. Als ik met ongewassen handen eet, dan zeggen ze, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Maar als ik vraag, waar is de Messias? Dan zeg je, ja, dat weten we niet. Ze zien van alles, maar ze zien hem niet. En toen hij er was, dus vlak na Malachi, er zit een beetje tijd tussen hoor, misschien wel 150 jaar, maar zoiets. Maar na de tijd van Malachi kwam hij En er was er één die doorhad wie hij was. En die ene die is Nicodemus, daar heb u vast van gehoord. Maar Nicodemus is in Johannes 3, dat is die tekst die u uit uw hoofd moet kennen, als anders ben je geen gelovige. Al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat hij zijn enige geboren zou. Opdat een ieder die in hem gelooft niet gelooft. In dat hoofdstuk is een gesprek gaande tussen Nicodemus en de Heer Jezus. En Nicodemus komt 's nachts waarschijnlijk om geen kritiek te krijgen van zijn soortgenoten. 'S nachts bij de Heer Jezus, dat snap ik. Ik snap alleen niet zo goed dat de Heer Jezus er 's nachts ook was. Maar ik vind het wel mooi. Wanneer je komt, maakt niet uit. Ik zal er zijn, dat is zijn naam. Ik ben. Hij was er. En Nicodemus zegt, en dat is een gigantisch compliment aan de Heer Jezus. U bent de leraar van God gekomen. Wat zegt u? Nicodemus kende de Bijbel. Hij kende het boek Joël. En in Joël 2:23 in deze vertaling in ieder geval staat dat God zou gaan zenden de leraar ter gerechtigheid. En Nicodemus zegt, en u bent dat, u bent gekomen. Niemand had dat ooit gezegd. En de vertalers zijn over elkaar heen gebuiteld. In de meeste vertalingen is dat ook wegvertaald. Kun je helemaal niet meer terugvinden, staat er wel. En de Heer Jezus zegt, je hebt gelijk Nicodemus, dat ben ik. En jij bent de leraar van Israël. Eventjes, hè. Er zijn twee kopstukken. De een van het publiek, van de schriftgeleerden, die zei, u bent de leraar. Maar Heer Jezus noemt hem zelf de leraar van Israël. Nou, dat is toch wel een behoorlijke titel. Maar Nicodemus noemt hem de leraar ter gerechtigheid, de leraar van God. Joël 2, vers 23. Nicodemus gaf les volgens de overlevering, maar ik wil hem toch kwijt, aan de school waar Paulus les kreeg. Weet u, Paulus heeft gezeten aan de voeten van Gamaliel, zegt hij zelf. Gamaliel had een bijbelschool. Ik ben er vroeger nooit geweest, later ben ik er wel geweest, een paar keer. En ik heb daar intens genoten. Er is een plek geweest waar les gegeven werd, waar Nicodemus les gaf. Hoe weet ik dat? Ja, dat kun je dan niet uit de Bijbel halen. Maar Nicodemus, die is op een bepaald moment ook overleden en die is begraven. En die is daar begraven. Als je daar in dat schootje nu naar beneden gaat en je gaat in de catacomben kijken, dan vind je daar een drietal graven van Gamaliel. Van Stefanus, dat is een collega, een medestudent van Paulus. Daarom was Saulus toen nog student daar ook aanwezig om de kleertjes te bewaren toen Stefanus gestenigd werd. Anders had hij dat te zoeken. We hadden er ook niks te maken. Maar ook Nicodemus is daar begraven. Nou, als je nou toch een historisch plaatje wilt, maak daar maar een foto van. Dat is mooi. Nicodemus heeft de Heer Jezus leren kennen. Wie staat uiteindelijk, als iedereen hem verwerkt, daar nog voor Pilatus en zegt, ik wil graag het lichaam van de Heer Jezus. Mag ik dat hebben? Hij wikkelde dat in linnen en heeft het begraven in zijn eigen graf. Jozef van Arimathea had dat graf gemaakt. Maar Nicodemus is degene die het doet. Ik wil dus graag duidelijk maken, lieve broeders en zusters, dat er een leraar ter gerechtigheid was op het moment dat Nicodemus nog functioneerde, in de tijd van de tempel, in de tijd van de levieten, in de tijd van de schriftgeleerden, maar dat ze hem niet wilden. Weg met hem. Mijn verbond met Levi, zegt Malachi 2, dat was vrede. En leven, dat gaf ik hem. Maar het is niet zo geworden. Lippen van de priester zouden kennis moeten bewaren en uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken, want hij is een gezant van de heren van de legermacht. Zo zou het moeten zijn. Maar toen kwam hij en ze wilden hem helemaal niet. En dat is vers 8, dus dit is Malachi 2 weer terug hoor. Malachi 2 vers 8. U echter, u bent afgeweken van de weg. Dus jullie levieten, jullie die mond van Jehovah hadden moeten zijn, jullie die onderwijs hadden moeten geven, Jullie hebben dat niet gedaan. Jullie zijn afgeweken van de weg en velen hebt u door uw onderwijs en de wet doen struikelen. Ik heb in mijn Bijbel daar een tekst bij gezet. Richteren 17 vers 7. Nou, misschien kunt u het eens een keer opzoeken voor uzelf. Als u nu vannacht niet kunt slapen, dan hebben u in ieder geval nog een klein stukje huiswerk. Richteren 17 vers 7. Waarom? Omdat in Richteren 17, hoort u, let even op mentaal. In Richteren 17 komt een Levitische jonge man, hoort u het? Staat erbij. Uit Bethlehem. En die gaat op de zwerftour. Die denkt, ik ga solliciteren. Ik wil een grote club. En die komt in het huis van Micha ongeveer. En die Micha was voor zichzelf begonnen. Die denkt, de kerk kan mij allemaal de kerk zijn. Dus ik begin voor mezelf. Een eigen godshuis, een eigen tempeltje. En deze Levitische jongeman wordt door die meneer Micha gehuurd. Voor een bepaald afgesproken bedrag. En hij wordt priester in dat huis. Die man die is op de zwerf en hij kijkt, waar zou ik nu terecht kunnen? Iets later zijn de Danieten ook al ontevreden. Dus Micha was ontevreden, die Levitische jonge man was ontevreden en Micha was ook ontevreden. En die Danieten die zeggen, we willen een groter stuk, we willen een groter erfdeel. En die gaan op zoek. En die komen toevallig bij dat huis langs, worden opmerkzaam gemaakt door de tongval van deze Levitische jonge man. En ze vragen ervan, is onze weg voorspoedig? Ga in vrede, de Heere zegene u, weet je wel. Zo wordt een schip gedoopt. Sorry hoor, ik ben een beetje kattig, misschien een beetje te fel. Maar dat is allemaal vorm, allemaal taal. Heeft niks met de werkelijkheid te maken. Die Danieten komen later weer een keer langs en nemen die hele handel mee van Micha. Nemen zijn afgodsbeeldjes mee en zijn tempeltje. Maar ook die Levitische jongeman. En dan zeggen ze, u moet priester worden bij ons. En dan zegt hij, nee, Micha heeft mij gehuurd. En toen zeggen ze, maar wat is nou mooier voor u, een priester te zijn van één man of priester te zijn van één stam? De Bijbel zegt, toen werd zijn hart vrolijk. Dit is een mooie promotie. Echt. Het lijkt vandaag wel. En Micha is zijn priester kwijt en die gaat met de Danieten mee. En die meneer die wordt priester van de Danieten en is de lijn naar de afgoderij van Dan. De eersten die weggevoerd zijn, zijn de Danieten. Wat staat hier? De lippen van de priester moeten kennis bewaren. U echter, u bent afgeweken van die weg. Nou, dat is die man. Eén voorbeeld heb ik u nu geschetst. Velen hebt u door uw onderwijs in de wet doen struikelen. De hele stam van Dan is langs deze weg gaan struikelen. Is kapot gegaan. Wat gebeurt er als u en ik in aanraking komen met? Zijn we dan een zegen? Of houden we ons stil? Gaan we het half vertellen? Als je vandaag echt zegt dat je de Heer Jezus als enige oplossing ziet, de enige die houvast biedt, de enige die 2016 in zegen kan brengen, de enige die waar maakt wat hij ooit zei, dan word je met de nek aangekeken. Je moet me net doen als de club in Den Haag en de club in Brussel en de club weet ik veel in de wereld. Schitterende woorden. Ze maken afspraken van een 14-daagse conferentie in Parijs. En nou, nu hebben we de sleutel, dit is het. Zo gaat het nu. En wie stapt daar dan in? Nou, niemand gelooft het meer. Ik geloof er geen, ik heb barst van, ik wil zeggen, geen steek van, dat dit nog geloofd wordt. Dat kan bijna niet meer. Dat is onze tijd. Maar wie heeft het nog over de Heer Jezus? Een leviet is iemand die kennis heeft in de wet van de Heer. De wet, ik de Heer ben uw God. De wet is één complete, laat me zeggen, uitstalling van de Heer Jezus. Echt waar. Even studeren. Dat is een moeilijk onderwerp, maar het is de moeite waard. Dat kan ik u verzekeren. En daarom is de wet ook niet afgewezen. Er is geen titel of geen jota van weg te doen. Bestaat niet, want het gaat dan aan hemzelf, van hemzelf af. Dat kan helemaal niet. Betekent het dat het een soort wettisch middel is, een soort drukmiddel is, een soort mantel wordt, waar je elke zondag onder moet, om er daarna weer heel stiekem uit weg te kruipen. Als het weer zaterdag is, dan kom je zondag weer in de kerk, en weer die mantel eroverheen. Nee, dat is het niet. Maar dat doet niets af aan de woorden van de wet. Het is echt een reflectie van wie de Heere zelf is. Ik de Heere God ben. Ik ben. Ik ben. En daar wil ik graag naartoe. En ik wil zo graag duidelijk maken dat de Levieten monden van de Heere zijn die de wet als uitgangspunt hadden, zeker in het Oude Testament, en van daaruit vertelden wie de Heer Jezus zou zijn. Alleen die naam kenden ze nog niet, maar welke kant het op moest. En dat wil ik je ook graag vertellen. Ik wilde dat echt graag, ik heb dat biddend gedaan. Vorige week heb ik daar enorm voor geworsteld en gedacht, hoe kan ik nu duidelijk maken wat die Levieten allemaal deden? En ik neem u mee naar Hebreeën 1, dat is in het Nieuwe Testament. Een brief aan gelovigen uit de Joodse families, Hebreeën. Joodse families, maar het zijn wel gelovigen. Maar omdat ze uit die hoek komen, worden ze zo aangesproken. En deze gelovigen, die hadden gekozen voor de Heer Jezus. En die hadden het om die reden moeilijk. Ze werden verguisd, ze werden onterfd, ze werden voor dood verklaard en ze werden vervolgd. Dat was zo. Denkt u maar aan Paulus. Hoe dat ging. En hoe ze vervolgd en achterna gezeten werden. Hebreeën. Die Hebreeën liepen risico dat ze weer met hun eigen familie meededen. Dan moeten we toch maar weer Sinterklaas samen gaan vieren. Sorry dat ik een stom ding of kerst samen ga vieren. Ik pak maar weer stomme dingen van nu. Ja, nou ja, dan moet je even je mond houden, dan moet je even niks zeggen. Dus die gingen dan toch weer mee met de familie, weer naar Jeruzalem. Ze gingen de feesten des Heren vieren in Jeruzalem. Ze gingen met de scharen mee, met die enorme optochten, gingen zij mee naar Jeruzalem. En daar, hebben ze zich stilgehouden. En als deze brief komt en die zegt, moest luisteren, maar daar stond je naast die mensen die toen een paar jaar terug riepen, weg met hem, kruisigen, we willen niet dat die koning over ons is. Daar ga je naast staan, kun je dat maken? Nee. Dan komt deze brief, dat is de echte achtergrond van deze hele brief. Je kunt het toch niet maken om met die mensen samen op te trekken? Die mensen wilden de Heer Jezus helemaal niet. En als ze hem niet willen, hebben ze niks. Wat zouden ze dan nog hebben? Ja, lege zakken, vormen, weet je wel. Uiterlijke vormen. Maar van hem niks. Hebreeën 1. Daar heb ik waarschijnlijk ook in Sliedrecht wel eens iets over gezegd. In ieder geval heel vaak iets over gezegd. Omdat in Hebreeën 1 in één hoofdstuk zo ongelooflijk veel over de Heer Jezus staat. In één hoofdstuk. Dat het bijna niet te behappen viel. Dat begint al met Hebreeën 1, vers 1. Nadat God vele malen, vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken. Hier staat door de Zoon. Andere vertalingen hebben in Zoon. God is Zoon geworden. Jawel, Zoon. Dat is ook wat Jesaja zo prachtig zegt. Een kind is ons geboren. Dit is geboren, Maria. Bethlehem. Maar een zoon is ons gegeven, die was er al. Dat verschil. God heeft gesproken in zoon. Heeft de gestalte van zoon aangenomen. Nou, dan ben ik bij vers 2 van Hebreeën 1. En er zijn er slechts 2 versen nodig om u 7 dingen van de Heer Jezus te vertellen. 2 versen geven u 7 dingen van de Heer Jezus. Ik zal ze u noemen. Hij, die zoon, is erfgenaam van alles. Oh ja. Alles is van hem. Sliedrecht is van hem. Nederland is van hem. Europa is van hem. Amerika is van hem. Het is allemaal van hem. Bethlehem is van hem. Alle hotels in Bethlehem zijn ook van hem. Ja, dan wordt het een beetje moeilijk dat u zegt, van, moest hij dan toch in een soort stal leven? Als alles van hem is. Erfgenaam van alles. 1. 2. Door wie hij ook de wereld gemaakt. Hij is ook niet de erfgenaam. Hij is ook de creator. Hij is de schepper ervan. Hij heeft het ook nog gemaakt. Spoort natuurlijk met Johannes 1. Met Colossenzen 1. De wereld gemaakt. 3. De afstraling van Gods heerlijkheid. Heerlijkheid betekent dus die bijzondere eigenschappen van God. die zijn, als je naar hem kijkt, hij is de afstraling van alle bijzondere eigenschappen van God. Nou, dan wordt het tijd dat je gaat kijken. De afstraling van Gods heerlijkheid. Puntje 3. Puntje 4. Vers 3 inmiddels. De afdruk van zijn zelfstandigheid. Andere vertalingen hebben daar zijn wezen. Vroeger dacht ik, de Heer Jezus is natuurlijk, ja, dat is een kopie van het origineel of zo. Dat is een afdruk. Voor mij was afdruk en kopie ongeveer hetzelfde. En dat is niet helemaal correct. Of helemaal niet correct. Elke stap van de Heer Jezus, broeder en zuster, elk woord van de Heer Jezus, elke daad van de Heer Jezus, liet een afdruk zien. Yahweh is hier. Alles. Alles is Yahweh. Alles was Yahweh. Alles. Waar hij was, wat hij zei, wat hij deed. Een afdruk van zijn wezen. Het was alsof er een stempel gezet werd in iemand of in de rots of op in het zand. Maar een stempel van Yahweh. Wie zette die afdrukken? Nou, dat was de Heer Jezus, die Zoon. Die ook alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Dat betekent dat hij ook nog alles in stand houdt. En als hij ophoudt met te dragen, dan stort de hele boel in elkaar. Blijft er niks over. Dan wordt een boom, wordt een hoop pulp, houtpulp. En dan wordt een auto schroot. Dan blijft er nog alleen ijzerdeeltjes over. Alles. Alles draagt hij door het woord van zijn kracht. Een van mijn bijbelleraar, mijn geliefde, die zei, de Heer Jezus moest zelf aan soldaten kracht geven om mee te slaan, om hem te slaan. Als hij dat niet deed, dan konden ze geen vinden verroeren. De Heer Jezus moest aan het hout kracht verlenen om hout te zijn, om kruis te zijn. Anders had hij hem daar nooit aan kunnen spijkeren. Denk maar. En ga nu maar eens zeggen, oh ja, dan wordt het wel tijd dat ik hier dank u wel ga roepen. Halleluja, Heer Jezus. Jawel. Doe maar. Alles door de. Maar hij heeft ook de reiniging van de zonden. Dat is het zesde puntje. De reiniging van de zonden door zichzelf tot stand gebracht. En ten zevende, hij is gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel. Dan hebben we twee versen gehad. Dat zijn de zeven bijzondere, hele bijzondere dingen van de Heer Jezus. Ongelooflijk bijzonder. Heel diep. Er zijn bijna meditatiepunten voor. Nou, daar kun je de hele week mee vooruit. Kun je de één dag kun je dat ene punt. Nou, het is echt zo. Daar kun je echt over nadenken. Daar kun je naar je toe halen. Daar kun je ook voor gaan bedanken. Maar nu gaat men om nog meer, want hij is zoveel meer geworden dan de engelen, zegt vers 4 van Hebreeën 1. Als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijk is dan die van hem. En nu komt, er komen nog zeven. Dit is zichtbaar geworden, zegt de schrijver van deze brief, Paulus. Die had dit mogen zien, hij heeft ook de Heer gezien. Hij heeft geweten wie hij was, toen hij tot geloof kwam. De Heer was hem verschenen. Hij had het gezien. En hij mag het schrijven. Maar nu komt wat hij geleerd heeft bij Gamaliel. En daar wou ik even naartoe. Want dat is die bijbelschool van toen. Dat was de levietentaak van toen. Dat mensen vertelden van, ja, van wat God belangrijk vond. Vers 5. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt? En verder, ik zal hem tot vader zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Ja, u denkt, als u een beetje Bijbel hebt en ik heb wat aantekeningen, weet je wel, cursieve dingetjes, voetnootjes in de Bijbel. Dan zegt u, nou ja, dan kom ik uit bij, ja, bij Psalm 2. Klopt. Maar stel nu dat Leviet, zo noem ik hem nu even hoor, Leviet Psalm 2 hier vanavond binnenkwam. Want dat was het. En dat Leviet, die ik de naam Psalm 2 meegeef, u vertelt, God heeft hem verwekt. De wereld zegt vandaag, ja, 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 dat verhaal, dat sprookje van de Heilige Geest. En dat is op Oudejaarsavond door iemand uit Almelo weer volledig in de mist gegooid. Sorry hoor, ouderaarsconferentie van niks. Sorry, ik dacht, ja, mijn vingers. Ik wil zijn naam noemen omdat ik hem hoog had. Maar je bent nauwelijks aan het luisteren en je hebt dit al. Er gaat onmiddellijk weer iets grondig scheef. Dat helemaal mis. Maar Psalm 2 zegt, er is een moment gekomen dat God Jahweh de Zoon laat zien. Dat is verwekken. Hem tonen. U hebt de kindjes niet gezien. Ja, tegenwoordig hebben jullie zo'n fotootje, ooit zo'n ding. Nou ja, met zo'n apparaat over je buik en dan kom je in heel eind. Een echo. Sorry, ik zocht even dat woord. Maar je had het niet gezien. Het wordt pas zichtbaar als het er is. Heden heb ik u verwekt. Nou, toen Psalm 2, dus die ene leviet kwam, toen zijn die engelen gelijk in beweging gekomen, maar die hebben gezegd, maar dat willen we wel eens zien. Maar we hebben nooit God gezien. Die engelen hadden nooit Jahweh gezien, nooit. Hij was terrein van ogen te ver weg. Niemand kon God zien en leven. En God zei, heden is hij verwekt. Hij is er. Hij is zichtbaar. Nou, ze waren niet meer te houden. Dat is mijn vertaling. En ze zijn naar Bethlehem gevlogen en ze hebben daar een lied laten horen. Of er wel iets gezegd. Ik had er graag bij willen zijn. Maar wie zegt dat vandaag nog? Moet de Leviet Psalm 2 bij ons komen vandaag, vanavond of in de kerk, de dienst van aanstaande zondag, om ons te vertellen wie de Heer Jezus is, wat er aan de hand is met hem? Ik denk het, ja. Is er bij jullie nog een Leviet die dit vertelt? Of bent u meegegaan met, ja, nou, dat zijn allemaal sprookjes. Dat is allemaal wollige taal, maar eigenlijk, nee, het kan. Je kunt het toch wel snappen? Dat kan toch niet? Ons begrip, onze kennis is norm. Niet wie Jahweh is en wat God heeft en wat God bedoelt of zou kunnen doen. Dat is geen norm meer, al lang niet meer. Wat ik ervan snap, dat is de norm. En ik snap steeds minder. Sorry hoor, de wereld. 2. Vers 8. Hebreeën 1, vers. Dit was het tweede van de nieuwe serie. Tegen de Zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwen. Nee, ik moet vers 7 eerst lezen. En van de engelen zegt hij weliswaar: die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot de vuurlamp. En in het Joodse denken is een engel gigantisch hoog. Dat is heel bijzonder. Als er nou een engel wat zegt, ja, dat is het einde van alle tegenspraak ongeveer. Maar hier staat. Vers 8, maar tegen de Zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. Er komt de Leviet, en die hebben een andere naam. Die heet nu niet meer Psalm 2, maar die heet nu Psalm 45. Ik heb ontzettend veel mogen leren van een bijbelleraar die ik om Henk noemde. Dat was Heikoop, H.L. Heikoop. Ik heb heel wat gesprekken met hem gehad. En ik weet nog dat ik op een nacht, dat hij logeerde dan een kleine week bij ons, of een hele week. En dan hadden we s'avonds een bijbelstudie gewoon voor iedereen, weet je wel, een hele groep. En dan daarna een glaasje fris en... Hij had de volgende dag tijd. Ik niet, maar ik heb wel de tijd genomen. Ik heb uren aan zijn voeten gezeten. Niet letterlijk, maar zo voelde ik het wel. Ik vroeg hem omheen, wat is nu uw lievelingspsalm, wat is uw lievelingsonderwerp in het Oude Testament? Dus ik was heel benieuwd, want ik had hem bijzonder hoog. Hij zei Psalm 45. Nou, ik natuurlijk Psalm 45, een goede leerling gaat gelijk beginnen. Nog een keer, nou, ik snap er eigenlijk niet zoveel van. En dat is jaren zo gebleven. Tot voor kort eigenlijk. Ik echt dacht, oh, ben ik u op gelijk. Dit is het. Dat is het. Hier komt Leviet, Psalm 45 binnen. En ik kan u dat niet uitleggen, maar dat is zo'n schitterende psalm over de majesteit en over de glorie van de koning. En over de troon van God. Maar ik kan u wel zeggen dat in Psalm 45 staat dat hij... Wie is die hij? Ja, dat is die over... Dat is de Heer Jezus. Sorry hoor. Dat gaan de Levieten even vertellen. Die gaan duidelijk maken. Dit is hij die toen nog komen moest, maar die nu gekomen is. En straks helemaal zichtbaar. Die komt uit ivoren paleizen. Ivoren paleizen. Ja, maar wil het natuurfonds dan? Oh ja. Nee, dat mag niet meer vandaag. Dat kan niet meer. Maar de Heere God heeft ook u een beetje ivoor in uw mond gegeven. En als hij in mijn mond een soortje kiezen en tanden kan plaatsen... Dat heeft hij gedaan, hoor, bij de schepping. Dan kan hij ook een wat groter blok hiervoor. Jawel. Maakt u zich niet ongerust. We zijn zo ongelooflijk in de ban van die milieutoestanden... en van die veroordelingen... dat we niet eens meer durven zeggen, ja, maar onze God is meer. Nou, uit ivoren paleizen komt hij. En het snarenspel verheugt hem. En hij wordt bejubeld. En er staat een gamalin aan zijn zijde. Dat is niet Israël, dat is de gamalin. Die leviet die we Psalm 45 noemen... Die heeft me daar een verhaal verteld van, jawel, dat kan ik je verzekeren, lees dat maar eens door. Ik dacht, jongen, ik wou dat we een paar levieten hadden die het daarover zouden hebben de komende tijd. Dit is onderwijs. En als de levieten hun mond houden, wie zeggen het dan? Wie zegt dan iets over hem? Hier, dat was nummertje 2. Maar bovendien zit daar een element van nummertje 7 in, dat is al de bruidegom... Want dat is die ook, want diezelfde koning, diezelfde heerser die een troon heeft en die bestaat in eeuwigheid, dat is ook degene die een gemalin heeft. Dus dat hele element bruidegom zit hierin verstopt. Dus eigenlijk heb ik al 1, 2 plus bruidegom, dus 3 van deze elementen gehad. Dus hij, die zoon, is dus meer dan dit. We gaan verder, want de tijd gaat ook verder, hier zag ik net. Ik wil niet al te uitvoerig doorgaan. En vers 10 zegt, en in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan. Of je nu wel of niet een conferentie in Parijs belegt, er blijft niks over. De aarde op nummer 1. Hè? Programma, televisie. Hè? Blijft niks over. Maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen. En ze zullen verwisseld worden. Dat klopt natuurlijk, want we krijgen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ze worden verwisseld. Jazeker. Maar u... bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Dan komt de Leviet, Psalm 102 aan. Weet je wel dat die koning, weet je wel dat die zoon, weet je wel dat die bruidegom, dat Yahweh zelf is? U bent dezelfde. Altijd. Dus niet alle liederen in de bundel opwekking vind ik even mooi. Maar er is ook wel lied over Yahweh en over dat hij dezelfde is. 770 geloof ik, maar dat weet ik niet aan mijn hoofd. Maar in ieder geval, ik zal er zijn. En mijn naam is, ik ben. Dezelfde. De eeuwige. Over wie gaat het hier? Over de Heer Jezus. Ja, dat is moeilijk misschien voor u, maar als die levieten niet langskomen om u dit te vertellen... Ja, dan mist u dit stukje onderwijs. Dit stuk onderwijs. Hij is dezelfde. Tegen wie, zegt vers 13, van de engelen heeft hij ooit gezegd... zit aan mijn rechterhand totdat ik de vijanden neergelegd heb als een voetbak voor uw voeten. Zijn ze niet allemaal dienende geesten uitgezonden worden? Dat zijn die engelen. Ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Maar Psalm 110, die zegt... Maar u bent het. En de vijanden liggen aan uw voeten. En u zit aan de rechterhand. Hij is de overwinnaar. Hij is de grote overwinnaar. En hij heeft alle vijanden als een voetbank onder zijn voeten. En Hebreeën 5 zegt, nu sla ik het afronden... dat hij ook nog de grote hoge priester is. In Psalm 23 zegt hij ook dat hij de grote... Dus die komen allemaal langs. Al die levieten, die komen langs. Weet je wel? Dat hij de herder is. Heb je er 7? Oh ja. En dan zeggen we, nou, we hebben eigenlijk nooit iets van de Heer Jezus gezien of gemerkt. Oh, nou, misschien vanavond hoop ik, ik wil zo graag vertellen... dat de Heer Jezus, die schitterende, schitterende heiland van mij... die mij gered en gekocht heeft en die voor mij betaalt... en die voor mij de plek in orde brengt in het huis van de Vader... dat hij zoveel meer is dan de engelen. Zoveel meer is dan de groten der aarde. Zoveel meer is dan de mensen... uitnemend schoon. Alles is heerlijk, alles is mooi, alles is prachtig. Het is de Heer Jezus. En dat doen de levieten. En als ze hun mond houden, dan breng je anderen op een verkeerde route. Ik kan me zo indenken dat Yahweh aan het eind van het Oude Testament zegt... Ik vind het zo verschrikkelijk dat die levieten die zo dichtbij waren... in mijn huis en bijna roken wie ik was. Mag ik nog even terugkomen op Psalm 45? Als die koning uit zijn ivoren paleizen komt... staan in Psalm 45 hoor. En zijn klederen roken naar mirre en naar aloë en kaneel. Er zijn 2 geuren... Je kon de mirre ruiken en je kon de aloë in de kaneel ruiken. Zal ik het anders zeggen? Je kon het lijden ruiken en je kon de heerlijkheid ruiken. Je rook het. Al die levieten, die staan in de startblokken... en die willen jou graag vertellen wie de Heer Jezus is. En daarom, als dat niet gebeurt, zegt de Heere God... ik heb eigenlijk een groot probleem met jullie levieten. Jullie hadden dit, jullie hadden zus, jullie hadden een grote zegen kunnen zijn... maar het is allemaal anders gelopen. Ik wilde vanavond graag vertellen dat de levieten een taak hebben... dat jij kunt vertellen van de Heer Jezus. En als er morgen vroeg koffie is om 10 uur op de werkplek... nou ja, dan hoef je geen stropdas voor te doen... om daar ineens de preker uit te hangen. Maar je zou misschien eens kunnen vertellen wie de Heer Jezus is voor jou. Ja, ze lachen jou. Dat deden ze hem ook. Ze schoppen je misschien wel van de kantinetafel. Ja, hebben ze met hem ook gedaan. Ze willen niet. Nee, dat wilden ze met hem ook niet. Altijd hetzelfde. Er is nog geen draad veranderd. Maar hij is ook niet veranderd. Hij is niet, laat maar zeggen, soepeler geworden, beter hanteerbaar geworden. Hij is nog steeds dezelfde. Geen schaduw van omkeer. Lieve broeder en zuster, dit was in mijn hart. Dit was echt een soort hartekreet van mij. Omdat ik denk, mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Dat is het Oude Testament. Maar het is vandaag weer net zo. Dit was vlak voor de komst van de Heer Jezus. Malachi, we leven nu weer vlak voor de komst van de Heer Jezus. Maar wie weet nog? Wie hij is. De Heere zegene u en de Heilige Geest wil het u duidelijk maken. Amen. Vader, ik wil u danken voor de Heilige Geest die dit wat ik vanavond probeerde te zeggen... over wil brengen naar ons hart. En over de moeilijkheden heen wil tillen. Over de zorgen van ons dagelijks bestaan. En over alles wat er allemaal mis kan gaan in gemeente. Of in onze werkkring of in onze familiekring... Ik wil u zo bidden dat we echt zicht krijgen op de Heer Jezus. En ontzettend onder de indruk komen van het prachtige van hem. Het sublieme van hem. We willen u danken voor de Heer Jezus. Amen.